En wij gaan weer naar Exodus 32, waar wij terecht waren bij een kalf, zonder dat het nou meteen agrarisch bedoeld is, want het was een gouden kalf die een god moest daarstellen, voorstellen, die men zelf gemaakt had. Nou ja, men, dat is dan het volk, want het volk zeide tot Aaron, sta op, maak ons goden, enzovoorts, of gewoon maak ons Elohim, te vertalen met God, zowel als goden. En dat is wat Aaron gedaan heeft. Merkwaardige wijze, want laat ik het zo zeggen, er zijn in de Bijbel mensen voor minder gestraft met de dood, terwijl Aaron desalniettemin, niet tegenstaande dit alles en hoe het maar heten mag, gewoon wordt de hoge priester van het oude verbond. En dat is het dan. Waar het over gaat namelijk is in de eerste plaats niet eens die historie, maar waar het primair over gaat is dat eigenaardige verschijnsel van de mens om de onzienlijke God te vervangen door iets dat men zelf gemaakt heeft, eventueel dat men zelf eerst nog meent te moeten maken, om daar het eigen leven aan te wijden en zich daaraan ondergeschikt te maken. Het hele idee dat wij een plan moeten hebben voor de toekomst, dat is niet anders dan dit. Namelijk, dan hebben wij iets om voor te leven. Daarom wordt ons geleerd dat wij ons doelen moeten stellen, en dat heeft niks met voetballen te maken. Dat we ons targets moeten stellen, want je moet een beetje jargon hebben natuurlijk. Targets moeten we hebben voor de toekomst, voor de volgende jaren, in stappen, wat we willen bereiken in onze levens met ons bedrijf en niet te vergeten met onze plaatselijke christelijke gemeente, of hoe die dan maar genoemd moet worden, enzovoorts, want je moet toch ergens aan bouwen, enzovoorts. En heel dat idee van bouwen ergens aan, dat is, ja wel, het is naar de mens, dat is het. Het is naar de mens, met de uitdrukking uit de Galaten 1 dan maar, het is naar de mens, dat is wat de mens doet, enzovoorts. Maar de Bijbel veegt er de vloer mee aan. Hoewel ik niet zeker weet of die vloer daarna enigszins verschoond is geworden, maar toe maar. Hoe moet je zoiets zeggen? Je kan toch moeilijk zeggen, de Bijbel maakt er wat bezwaar tegen of zo. Of de Bijbel heeft er bezwaar tegen. Ik moet u zeggen, de Bijbel heeft er geen bezwaar tegen. Maar houdt de mens een spiegel voor en zegt, moet je eens kijken hoe makkelijk dat gaat. God belooft wat, God maakt zich bekend, God belooft ook iets voor de toekomst, God spreekt over de toekomst, houdt het de mens voor en de mens gooit het aan de kant en maakt zelf iets daarvoor in de plaats. Dat is wat gebeurt, waarmee trouwens ook natuurlijk de tegenwoordige positie van de West-Europese, de Westerse cultuur geschilderd heb, want helemaal generaliserend gesproken, ik wou zeggen door de bank genomen, maar ja, daar weten we wel wat het is, door de bank genomen. Dus toch maar. Maar helemaal generaliserend gesproken, die westerse cultuur, of hoe je dat maar noemen moet, heeft inderdaad God aan de kant gezet en heeft daar het een en ander voor in de plaats gezet wat men zelf bedacht heeft. En we roemen dat, omdat dat toch het toppunt is van het menselijk denken enzovoorts. Maar het betekent dat we meer dan ooit tevoren bezig gehouden worden met volstrekte flauwekul en onder een soort betovering leven, de Bijbel noemt het ook zo, toverijen, gruwelen, fabelen, kunstig verdicht, of wat het maar was. Maar dat is wat met alle godsdienst eigenlijk zo is. Godsdienst heb ik het over. Want dat is ook wat uitgebeeld wordt in deze geschiedenis. Het is frappant, je moet erover struikelen. Er wordt gesproken over de Heer, over een volk dat God geboren heeft om worden uit Egypte, uitgeleid heeft uit Egypte met grote wonderen, krachten en tekenen en hoe dat maar wezen mag. Dat kan, nou, de mens kan dat allemaal niet, maar het is allemaal wel gebeurd. En terwijl men dan die situatie overdenkt en ook de Heer zegt, dan zal ik jullie vertellen hoe het verder moet. En voor dat doel Mozes tot zich roept, vind je aan de andere, die zat op de berg, weet u nog. En dan vind je aan de andere kant zijn broer, Mozes zijn broer, Aaron, die dan toch een soort hoofd van de godsdienst, of hoe je dat maar noemen moet, moet worden. En die wordt ingehuurd, nou ja, die wordt door het volk opgedragen, lang leven de democratie, de wil van het volk. Die wordt door het volk opgedragen om zo'n, een afgod te maken. Met terugwerkende kracht daarover te zeggen, dit is die God die u uit Egypteland heeft uitgeleid. Hij zal het bedoeld hebben als een metafoor, laten we het daar maar op houden. Zo dom waren die mensen hem ook weer niet, dat ze dachten dat dat kalf dat ze nu gemaakt hadden, dat kalf hen gisteren, nou ja, eergisteren, vorige maand, uit Egypteland had uitgeleid. Maar toch, het is wel wat ze zelf gemaakt hebben en er moet een uitbeelding zijn van de godheid. Kortom, ze hadden zichzelf een godsbeeld geschapen, de traditionele bezigheid van alle theologie. Ik heb het ze ooit wel eens nagevraagd ook. Zo van, wat doen jullie eigenlijk? Nou, wij ontwerpen, wij maken één godsbeeld. En wij passen, ze bedoelen het abstract. Maar goed, niet meer, anders hadden ze gezegd een afgodsbeeld of zo. Maar dat, nee, we maken een godsbeeld. En in de loop van de tijd passen we dat godsbeeld aan de verandering van de tijd. Van de tijd. Nou ja, je weet wat die mensen dan bedoelen. Dus dat is wat ze doen. Dan doen ze dus een gouden kalf maken. En die bewerpen met een griffie. Ik hou die uitdrukking erin, ik vind het leuk. Heb je wel eens wat beworpen, is dat de verleden tijd van bewerpen? Beworpen met een griffie. Want wat staat er dan, hè? Hij nam die oorsierselen uit hun hand. Ik zal vorige keer wel gezegd hebben, dat denk ik zomaar. Ik zal wel gezegd hebben, ja, de sieraad van het oor, dat is dat het kan horen. Maar dat vermogen hebben ze niet meer nodig, dus de oorsierselen kunnen ze wel inleveren. Ze horen niet meer, ze praten. Ze luisteren niet meer naar het woord van God, ze leveren zelf tekst. Heb je dat nog? Problematisch vind ik het ook, hoor. En ik weet dat ik krijg er alleen maar last mee natuurlijk, maar men denkt dat het ook erg christelijk dan wel godsdienstig is om te bidden. En ik zal het niet ontkennen, maar ik moet u wel zeggen dat het dan toch heus niet op de eerste plaats komt. Integendeel, het is het tegenovergestelde. Primair zou men luisteren. De bedoeling is niet dat wij tegen God spreken. De bedoeling is dat hij tot ons spreekt en dat wij dus naar hem luisteren en er niet doorheen praten. Dat is het. En ik weet het zeker, want het staat gewoon in de Bijbel. De prediker zegt het. Die zegt gewoon, kijk, God woont in de hemel en wij wonen op aarde. God is veel hoger dan wij en hij doet wat hij wil. En je moet je er vooral niet mee bemoeien, want je kan er toch verder niks aan doen. Je kan maar beter luisteren. En Jacobus haalt het even later aan. Nou ja, eventje of tien later. Haalt Jacobus het aan en hij zegt, laat die woorden weinig zijn. Spreek niet tegen God en misbruik je tong niet. En de Heer Jezus zelf, die gaf ons dat gebed en hij zei, ja, die religieuze mensen hier, dat zijn die fariseeën, die bidden de hele dag, hè, op de hoeken van de straten, in het zicht, kijk, ons is religieus zijn. En hij zegt, ze menen dat ze door de veelheid van woorden gehoord zullen worden. Maar zelfs de Baalpriesters werden ingehoord met hun veelheid van woorden. De Heer zei, als gij bidt, bid in uw binnenkameren, dat hoeft niemand te weten verder, en bid gij dan al dus. En als je diep ademhaalt, en een paar keer geoefend hebt trouwens, dan... Of iemand die weet wat ik ga zeggen. Als je goed geoefend hebt en je haalt diep adem, kun je zomaar in één adem dat hele gebed uitspreken. Gebeurt meestal niet, want het is zo gauw afgelopen. Dus het wordt gewoonlijk gemompeld en gezamenlijk. Met de gedachte, er is toch niks meer aan te doen. De patiënt is toch noodlottig overleden. Want ik maak dat alleen maar mee... Ja, bij een begrafenis, ja. Dan geef ons heden ons dagelijks brood. En de kennis sta ik erbij, dan denk ik, hoezo dagelijks brood? Is overleden. Ja. Verlos ons van de boze. Ja, nou te laat. Ja. Ik weet het, dat mag je niet denken, het is verboden. Er staat ook op zo'n bordje daarnaast graf dat verboden. Maar goed, maar je kan er niks aan doen. Wat, hè? Maar de bedoeling is niet dat we tot God spreken. Het mag hoor, ik weet het. Ja, als u wilt, dan verzamel ik wat bijbelteksten voor u waar dat staat, dat je dat doen moet. En wat gebeden in de Bijbel, soms van meerdere bladzijden achter elkaar. Ik weet het, ja, dat komt allemaal voor. Maar primair is dat men naar de Heer luistert. En tegen de Heer zegt, eventueel, spreekt u maar, want uw knecht hoort. Dat is waar het over gaat. Maar dat vind je hier het tegenovergestelde. Ik vind het wat lastig om het uit te leggen, maar kijk... Men krijgt hier van doen met het laatste vers van hoofdstuk 31. Hij gaf aan Mozes, als hij met hem op de berg Sinai te spreken geëindigd had, de twee tafelen der getuigenistafelen van steen beschreven met de vinger Gods. Misschien heeft Mozes wel gezegd, kan ik het zwarte wit krijgen? Nou, dat kon. Hij kreeg iets zwart of wit mee dan. Hè? Bij wijze van spreken, maar het was in steen gehouden, het woord van God. Dan... Kan je het niet vergeten, bedoel ik maar. Hè? Beschreven. En in 32 vers 15 lees je dat. Dat is vervolgens op. Mozes klom van de berg af met de twee tafelen. De getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. Dat heeft van doen met het tweeledig aspect van het woord van God. Maar daar kom ik misschien wel op terug. En dan verder, en diezelfde tafelen waren Gods werk, het geschrift was ook Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. Let op dat in vers 16 al drie keer sprake is van geschrift. Geschrift was Gods geschrift en het was gegraveerd. En dat is een verwant woord, dat hoor je meteen. Hè? Schrijven of graveren, dat is van oorsprong hetzelfde woord. Dat is de ene kant van het verhaal. Alleen die twee stenen tafelen wierp Mozes uit zijn handen beneden aan de berg. Hij verbrak die, dat is vers 19. Dat is het woord van God, dat breekt. Hoe sterk het ook geweest mogen zijn. En daarvoor in de plaats is het dan wat Aaron in opdracht van het volk dan gemaakt heeft... En dat was ook geschreven, want er staat, het was beworpen, hij bewierp het met een griffie. En een griffie is een griffel van graveren en van schrijfwerk. Oké, of hij de letters ingeschreven heeft, gegraveerd in dat kalf, dat weet ik dan niet. Maar het gaat om de vergelijking van die beide dingen. Nou, je vraagt je af waarom dat erbij is, dat hij bewierp het met een griffie. Ja, dat zal wel. Maar staat erbij vanwege het contrast. Het ene was van steen uit de berg, om zo te zeggen, en met de vinger gods gegraveerd. En dit andere was met een griffel gegraveerd door de mens zelf, feitelijk. Want echt, dit woord griffie, uit Exodus 32, vers 4, komen wij alleen nog tegen in Jesaja hoofdstuk 8. Dan hebben we alle schriftplaatsen in de Bijbel gehad. Dat schiet lekker op, hè, vandaag. Ja, dat is in Jesaja 8. Vers 1. Verder zei de Heer tot mij, neem u een grote rol. Dat is... In principe is dat een boekrol. En schrijf daarop met eens mensen griffel. Waarom het hier griffel is en in Exodus griffie, dat weet ik ook niet. Want het is hetzelfde Hebreeuwse woord. De griffel. Schrijf daarop met eens mensen griffel. En het is opvallend, ik zeg u, dit zijn de enige twee teksten waar zo'n griffel voorkomt. Het is opvallend dat dat er hierbij staat. Hoezo? Dan zegt u, ja, dat komt omdat hij die met een balpen mocht doen of zo. Of weet ik veel wat. Dan, u weet wel, dat slaat allemaal nergens op. Waarom staat erbij? Schrijf daarop met eens mensen griffel. Dat komt verder nergens voor. Maar staat hier wel, en het heeft tot gevolg dat wij er nou vanavond terechtkomen, omdat het enige andere schriftplaats is naast naast Exodus 32 vers 4, waar het woord voorkomt. Het gaat om iets wat opgeschreven wordt. Terwijl bij het gouden kalf is het natuurlijk een graveerstift, of hoe je zo'n ding maar noemt, ik weet het niet, een guts, weet ik veel, iets, een kraspen, ik weet het niet. Misschien ook wel gewoon een veil of zoiets, dat doet er niet toe. Maar het is in ieder geval een instrument dat sporen nalaat en het is de bedoeling. Kortom, het schrijfwerk van de Heer op de stenen tafelen wordt gelegd naast het schrijfwerk van Aaron met betrekking tot het gouden kalf. Want dat gouden kalf stelt inderdaad ook religie voor, primair. De Joodse religie die zijn basis heeft in wat geschreven is, in wat bekend is als de Babylonische Talmud. En ik heb, omdat het begin van de avond is, heb ik Jesaja 8 nog steeds hier voor me liggen. Dat heeft misschien niet zoveel van doen met met Exodus 32 verder, maar... Ik wil het toch even aanhalen. Er staat, neem je een grote rol en schrijf erop met eens mensengriffel. Haastende tot de roof is hij spoedig tot de buit. Toen nam ik mij getrouwe getuigen, Uria de priester, Zacharia de zoon Jeberechia. En ik was tot de profetessen, tot de vrouw namelijk. Genade, die werd zwanger en baarde een zoon. En die zeiden tot mij, noem zijn naam Maher Shalal Gaspas. Want eer dat knechtje zal kunnen roepen, mijn vader of mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus in de buit van Samaria dragen voor het aangezicht van de koning van Assur. En zo verder. En waar het om gaat, is dat haasten tot de roof, is zij spoedig tot de buit. En dat wordt hier opgeschreven. Dat gaat over het Joodse volk. Gaat over een oordeel dat zou komen over een deel van Israël. En anderzijds gaat het over... een ander kind van Jesaja, waarvan de naam luidt, een overblijfsel zal behouden worden. Of iets dergelijks. Hoe heet die man? Jesaja die heeft twee zonen. Onder het motto, ziet ik en de kinderen die mij de Heer gegeven heeft. In vers 18... Maar de een is de uitdrukking, via de naam, de uitdrukking van een oordeel dat over het volk zou komen. En de ander is de uitdrukking van zegeningen juist die over het volk zouden komen. En in dat verband lezen wij vers 14 van Jesaja 8. En ik weet niet of u daar alles in hebt geschreven. Ja, heb je dat alles gedaan? Oké. Want daar staat, dan zal hij tot heilig ding, heiligdom zijn, en tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling voor de twee huizen van Israël, tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. En dat kan je wel zo lezen, maar of je het dan ook nog begrijpt, is maar de vraag, want er worden twee dingen tegelijk gezegd. Namelijk, dan zal hij, dat is met een hoofdletter, dat is de Heer der Heerscharen uit vers 13 namelijk, die zal dan, dat wil zeggen ooit in de toekomst, want dat is dan, dat is niet nu, maar dan, hè. In de toekomst, ooit, zal de Heer der Heerscharen tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rots der struikeling. Dat zijn twee dingen. Het een is het heiligdom, het heilig iets, het heilig ding. En het andere is een steen des aanstoots, ook genoemd rotssteen der struikeling. Dat is wat anders. En die twee dingen zou de Heer der Heerscharen ooit zijn voor de twee huizen van Israël. Dat zijn 10 stammen en de 2 stammen. En dan als laatste deel van het vers, tot strik en net voor de inwoners te Jeruzalem. En strik en net komt overeen met steen en rotssteen des aanstoots en der struikeling. Dat is niet prettig, daar val je over, daar struikel je over, daar word je door gevangen, daardoor kom je om. En dat wordt in verband gebracht met de inwoners te Jeruzalem. En Jeruzalem was de hoofdstad van het tweestammenrijk, dan wel der Joden, waaruit volgt dat de Heer der Heerscharen dus een heiligdom, iets heiligs zou zijn voor het andere huis van Israël, logischerwijze voor de 10 stammen van Israël. En dat is de situatie, nou ja, was. Dit is de situatie officieel in onze tegenwoordige bedeling. En daar gaat het ook over, over onze tegenwoordige bedeling. Want een halve bladzijde voor 8 vers 1, dat is namelijk in 7 vers 14, vinden wij de beroemde uitspraak, nee, beroemd om, bij gebrek aan schriftplaatsen over de geboorte van de Heer Jezus, we hebben niet veel keus, dus ja, deze tekst komt regelmatig dus naar boven. Dat is de beroemde uitspraak in 7 vers 14. Daarom zal de Heer zelf jullie een teken geven. Ziet, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten, enzovoorts. Het hele punt is dat dat een profetie is over de geboorte van de gemeente uit Israël, maar meer specifiek uit de 10 stammen van Israël. Hetgeen wordt gesymboliseerd in de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria, want dat is dat teken waarover hier gesproken wordt. De geboorte van Jezus uit Maria, in het gezin van Jozef overigens, ook niet zonder betekenis, maar het is een teken van het tegenwoordige werk Gods, waarbij de gemeente, het lichaam van Christus om zo te zeggen, geboren wordt, de mannelijke zoon uit de vrouw met zon en maan en 12 sterren en wat het maar was uit de openbaring of hoe je dat maar noemt. Het gaat over onze bedeling. En in dat verband is hier dus sprake van die twee zonen van Jesaja met die twee verschillende namen. De ene over een oordeel haastig buitenspoedig roven, de ander een overblijfsel zal behouden worden. En de toevoeging, ik en de kinderen, zonen, die de Heer mij gegeven heeft. En dat is die uitdrukking uit 8 vers 18, die in Hebreeën 2 wordt aangehaald. Zit er in mijn Bijbel bij, Hebreeën 2 vers 13. Waar die woorden van toepassing gebracht worden op ons vandaag. Dus minstens de strekking ervan dat deze uitspraak en daarmee de hele context daarvan actueel is in onze tegenwoordige tijd, waarbij de Heer vele zonen tot heerlijkheid zou leiden en zijn naam zou bekendmaken in een grote gemeente en hoe dat allemaal maar heten mag. Dus een onderwerp, een verhaal op zich, en ik wil er ook niet langer bij stil blijven staan, maar waar het mij om gaat is dat in verband met dat Joodse volk, haastende tot de buiten, spoedig tot de roof, gezegd wordt, neem een grote rol en schrijf erop met een mensen griffel. En dat is de enige andere keer dat er sprake is van die griffel. En mijn punt is, ik hoop dat het enigszins duidelijk wordt, mijn punt is dat het gouden kalf en het maken van het gouden kalf in de eerste plaats en met grote nadruk de uitbeelding is van het ontstaan, de ontwikkeling, het ontwerp. Hij bewierp het met een griffie. Het ontwerp van de Joodse religie, en dat heeft niet plaatsgevonden bij Mozes via de stenen tafelen, zoals men suggereert, dat is helemaal niet zo. Het is tot stand gekomen in de Babylonische ballingschap. Gek genoeg, de hoofdstroming in het christendom gelooft dat ook daadwerkelijk. En die hebben er zelfs aan vastgeknoopt dat dus de hele Bijbel pas geschreven is in de Babylonische ballingschap. Alle Oud-Testamentische boeken. En dat wat wij boeken van Mozes noemen, dat er pas geschreven zou zijn in de Babylonische ballingschap. En dat het scheppingsverhaal, gekke, het scheppingsverhaal in hoge mate ontleend zou zijn aan Babylonische cosmogonieën. Scheppingsverhalen. Heb je dat nog? En dus plaatst men de oudste boeken, de oorsprong van de oudste boeken van de Bijbel, zo ongeveer 600 jaar voor Christus. Dan zit je er toch 3.500 jaar naast. Maar ja, dat gebeurt in de zogenaamde wetenschap wel vaker. Ook wel eens 3.5 miljoen jaar trouwens, maar goed, daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar het is inderdaad juist dat het Jodendom, dat is inderdaad juist dat het Jodendom pas ontwikkeld is en dus geschreven is, vastgelegd, schriftelijk, in de Babylonische Talmud, dat wil zeggen tijdens de Babylonische ballingschap. Dat is wat het is. Alleen, het is niet zo dat de Bijbelboeken toen pas dus geschreven werden. Bepaald niet. Bovendien, dan zou er ook helemaal geen aanleiding geweest zijn om die zogenaamde Babylonische Talmud samen te stellen. Het idee was, maar ik denk dat ik u dat wel eens vaker verteld heb, het idee was dat de Joden in ballingschap in Babel terecht waren gekomen en daar bedacht hebben dat ze iets moesten doen om hun eigen identiteit als volk te bewaren, om te voorkomen dat ze zouden assimileren. Oh, integreren heet het tegenwoordig, vooruit. Ze wilden hun eigen identiteit bewaren. Maar wat is dan de Joodse identiteit? Dat wisten ze toen ook niet helemaal zo goed. En toen hebben ze bedacht, weet je wat, als we nou een eigen religie ontwikkelen, dan bepaalt dat onze identiteit. En dat werkt tot vandaag, want als je Joods religieus bent, dan word je als Jood erkend en kun je ook vrij vestigen in de staat Israël. En als u zich morgen laat besnijden, zal ik maar zeggen, en u zegt dan, ik ben een Jood, nou wil ik me in Israël vestigen, dan gaat dat niet zomaar, hoor. Dan weten ze niet zeker of je een Jood bent. Verder weten ze het niet zeker. Er zijn theorieën over, maar een heleboel verschillende. Dat weten ze niet zeker. Maar als je Joods religieus bent, dan dat geldt. Vreemd genoeg. Want Joodse religie laat ik zeggen, religieuze Joden zijn in de staat Israël een kleine minderheid. Dat wil zeggen, dat is maar een hele kleine groep. Want meestal zijn ze totaal niet religieus. Eerder socialistisch, communistisch. Maar goed, daar hoef ik het ook niet over te hebben. Maar het heeft met religie niet van doen. Niettemin, religie wordt erkend als bepalend voor de Joodse identiteit. En zo is het maar net, daar is het ook voor uitgevonden. In de ballingschap, dat wil zeggen daar waar het niet hoefde. En gek genoeg, het zijn diezelfde religieuze Joden, orthodox religieuze Joden vandaag, die als ze de beest willen uithangen, dan wel de bloemetjes willen buiten zetten, of wat ze maar willen doen, zal ik maar zeggen. Dan reizen zij naar het zuiden, voorbij Beersheba. Dan, daar is niet veel meer, dan kom je in Eilat terecht. En daar hoeven ze zich niet meer dwingend of niet zo sterk te houden aan de Joodse wetten. Want, kunnen ze je dan vertellen, de Joodse wetten gelden eigenlijk alleen in het land van Dan tot Beersheba. Maar als je Beersheba voorbij bent naar het zuiden, ben je het land dus eigenlijk uit, naar Bijbelse maatstaven, en daar gelden die wetten niet. Ja. Ik had dus een Joodse muzikant bij mij thuis op vrijdagavond te eten, ook nog. En hij wilde niet meer spelen met ons. Want dat kon niet, want het was Sabbat. Maar een broodje ham ging er wel in, hoor. En daar heb ik naar gevraagd, hoezo niet? Hoezo? Ja, maar we zijn hier niet in Israël, dus ja, het is... kom niet zo krek. Ze zeggen, nou, dan kun je ook wel meespelen. Maar dat gebeurde dus niet. Nee. Maar dat is vreemd genoeg, want het Jodendom dat deze wetten kent en hanteert vandaag, heeft die wetten notabene uitgevonden, ontwikkeld, in Babel. Dat wil zeggen, in het buitenland. Het is zo tegenstrijdig allemaal. Heb je dat? Maar men heeft het zelf gemaakt. Het zijn de eigen wetten. Ik heb het de vorige keer over gehad met u. De Bijbel stelt het ook uitdrukkelijk. Op profetische wijze al in het Oude Testament. En de Heer zelf zegt het. Het zijn jullie wetten en niet die van de Heer, want daar wil je niet aan houden. Je hebt je eigen wetten ervoor in de plaats gesteld. En ook het Joodse volk heeft zich nooit aan de Mosaïsche wet willen houden. Daarom is het in de ballingschap gestuurd. En in de ballingschap ontwikkelen ze dan het Judaïsme, de Joodse godsdienst. En doen het dan voorkomen alsof het tradities zijn die stammen van Mozes. Of nog verder terug, van Abraham. Maar het is niet waar. Ze zijn pas ontwikkeld in Babel, waar het niet hoefde, van de Heer zeker niet. En toen ze dan ook, maar ik weet niet zo gauw waar het staat, geloof ergens in Zacharië of zo, toen kwamen ze terug uit de Babylonische ballingschap en toen kwamen ze vragen, moeten wij nou nog eigenlijk wel vasten ter herdenking van de val van Jeruzalem, want we hebben nou een herbouwd Jeruzalem enzovoort. Moeten wij dan nog vasten in de zoveelste maand enzovoorts? En het antwoord van de Heer was, heb ik gezegd dat je vasten moest? Nee? Nou, kom me dan ook niet vragen of het nou nog moet. De Heer zegt, ik heb er niks mee van doen. Dat hebben jullie zelf bedacht. Het gaat gepaard met u, onveranderd heb ik niet gewild en dat soort dingen meer. En vandaar dat we het Nieuwe Testament lezen. En het feest der Joden was nabij. Kent u die uitdrukking? En er wordt genoemd welk feest dat is. Maar er staat niet de gezette hoogtijd des Heren, maar het feest der Joden. Dat wil zeggen, ja, dat hebben ze zelf maar ingevoerd, maar dat, ja, van de Heer hoefde het niet. Nou, en zo verder. Maar dat is dat gouden kalf. Waarvan dan toch gezegd wordt, dit zijn de goden Israël die u uit Egypteland hebben uitgevoerd. En morgen zal voor de Heeren, dat wil zeggen voor dit kalf, voor Jehovah, notabene, een feest gevierd worden. Dat wil zeggen dat kalf uit en ik ben inmiddels terug in Exodus 32, zoals u meldt. Dat kalf wordt in de plaats gesteld van Jehovah Elohim, in plaats van de Heere God. En daarmee worden ze met elkaar verward. En dan wordt dat kalf de Heere genoemd, of beschouwd als de Heere. Terwijl de Heere is dat beeld Gods, dat God zelf gemaakt heeft. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. In onze dagen dus de Heer Jezus Christus. En in de Oude Testamentische tijd de Engel des Heeren enzovoorts. Maar men stelt er wat anders voor in de plaats. Waarom? Wel om zich niet aan de Heere zelf te hoeven onderwerpen. En bovendien, en dat is een van de belangrijkste aspecten, al of niet bewust, men stelt zich daarmee boven God. Want de God die men dan heeft, wordt uitgedrukt in dat gouden kalf en die heeft men zelf gemaakt. Heb je dat nog? En zo geldt het voor kerkelijke tradities en kerkelijke organisaties in onze dagen ook. Dat is gemaakt door de mens zelf. Want die kerk heeft zijn eigen bestuur, zijn eigen bestuursorgaan, zijn eigen rechtsorde en al dat soort dingen meer. Nee, niet alleen de Rooms-Katholieke kerk. Je vindt dat overal terug en daarmee heeft men de Heer dus buitenspel gezet. Nou ja, ik weet niet of ik dat in deze zaal moet zeggen, maar het is in nogal wat kringen gebruikelijk dat men zich bezighoudt met de vraag of men iemand al of niet... of niet meer zal toelaten tot het heilig avondmaal dan wel hoe het maar heten mag enzovoort. En ik heb van jongs af aan gedacht, maar wat nu als de Heer zichtbaar in ons midden zou zijn? Zou men dan ook het lef hebben om iemand te weigeren? Maar de Heer is toch in ons midden? Wat maakt het uit of we hem zien of niet? Wij weten het toch, wij geloven het toch, wij spreken met hem, we zingen hem toe en wat er allemaal niet. En we noemen de tafel des Heren. En dan gaan wij bepalen wie er wel aan mag en wie er niet aan mag. Het enige wat je kunt doen is mensen uitleggen hoe de Heer erover denkt en dat het de tafel des Heren is. En als je zo brutaal bent om aan te zitten, moet je dat vooral doen. Maar dat is voor je eigen rekening en niet voor die van iemand anders. Enzovoorts. En dat geldt voor zoveel dingen meer. En dit noem ik maar als voorbeeld, omdat het meest voor de hand liggende is waarschijnlijk. Maar ik vraag uw aandacht voor het verschijnsel dat de mens zelf God naar zijn hand zet. En als God niet wil, of blijkbaar niet wil, dan proberen we door te lobbyen, proberen we hem op andere gedachten te brengen. En ons wordt ook geleerd hoe we dat moeten doen. Wat je moet doen om God zover te krijgen dat hij doet wat jij wil. Toch of niet? Nou ja, zo gaan die dingen soms. Maar het is niks anders dan dat men zich stelt boven God en boven de wil van God die hij heeft bekendgemaakt. En dat is wat hier gebeurt. Ik vind het absurd, zo'n geschiedenis, feitelijk. Hoe kregen ze die vredesnaam zo voor elkaar? En daarna denk ik, ach, ik weet niet wat er allemaal achter steekt, maar wat ik wel weet, is dat deze dingen hun overkomen zijn en opgeschreven zijn ons tot voorbeeld. Dat wil zeggen, hun overkomen ons tot voorbeelden. En ze zijn geschreven tot lering van ons, opdat we niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. En terwijl wij de Heer vandaag niet zien, omdat hij ten hemel is gevaren met de belofte dat hij zou wederkeren. Nou, misschien niet na 40 dagen, maar wat langer. Terwijl dat zo is, gaan wij niet zelf iets in elkaar steken, een eigen gouden kalf ontwikkelen, een eigen kerkorde schrijven en al dat soort zaken meer. Niettemin, dat is wel wat gebeurd is. En het wordt uitgedrukt in het Jodendom. De Heer zei, het hoeft niet meer, ga er maar uit. Het hoeft niet meer en ga er maar uit. Het hoeft nooit meer, want ik zal een nieuw verbond maken, zei hij via Jeremia bij die gelegenheid. Letterlijk, deze woorden. Ik zal een nieuw verbond maken. Ter vervanging van het oude. Niet, ik zal het oude vernieuwen. Ik maak een nieuw verbond, niet zoals dat oude verbond dat ik met u gemaakt heb toen ik uw hand aangreep om u uit Egypteland uit te leiden, enzovoorts. En toen zeiden ze, we moeten wat doen om onze identiteit te bewaren. Toen hebben ze de Mozaïsche boeken erbij genomen en op grond daarvan hebben ze een eigen boek geschreven. Ja, daarvan afgeleid, maar in de plaats daarvan, zoals te gaan. Dat is wat in het christendom net zo goed gebeurt, zie. Men neemt de Bijbel en schrijft naar aanleiding daarvan een boek en dat wordt de norm. Ik heb het u vorige keer gezegd, herinner ik mij, dus ik kom daar niet op terug. Ik heb u gezegd dat ik overtuigd ben van de goede bedoelingen daarvan, maar tevens overtuigd ben van het misbruiken van. Vervolgens, omdat het komt in de plaats van de Bijbel. Zie? Nou, dat is wat hier uitgedrukt wordt. Het zijn de godsdienstige leiders, waarvan Aaron dan de uitbeelding is, die dat dan doen. En die in alle ernst menen dat dat hun vak is, dat ze daartoe geroepen zijn, om daar leiding aan te geven. En een godsbeeld te creëren en te promoten en te prediken. Zie? Nou goed. Kortom, hij bewierp het, vers 4, met één griffie geschreven. Het Jodendom en het vervolg erop in Jesaja 8, waar de griffel weer voorkomt en waar opgeschreven wordt dat een oordeel zal komen over dat volk. Precies datzelfde volk, het Joodse namelijk, waarvan immers dit in de eerste plaats de uitbeelding is. En daarna, vergeet het vooral niet, het is niet alleen het Joodse, maar het Joodse dient nou eenmaal als aanschouwelijk voorbeeld. Daar is het Joodse volk voor. Maar het is het kenmerkend voor alle religie eigenlijk. En ik weet niet, ik bestudeer het niet echt. Maar ik heb de indruk dat alles wat een beetje bekend is als religie, en zeker dat wat benoemd wordt als wereldgodsdienst, in feite altijd een verbastering is van Bijbelse waarheid. En met een beetje goede wil kun je in al die zogenaamde wereldgodsdiensten kun je de Bijbelse kern terugvinden. Maar die is losgemaakt van de oorsprong en er is een heleboel omheen gebreid, dan wel gegraveerd met een griffie. En als je niet oplet, dan merk je dat niet. Maar toch, er is een heleboel in al die religies, inclusief de oude Griekse mythologie enzovoort, Egyptisch ook trouwens, dat ons herinnert aan Bijbelse waarheid. En dat ons terugbrengt, niet alleen naar de schepper, maar ook naar de Hof van Eden en ook naar de broedertwist van Kain en Abel enzovoorts. Nou ja, niet te vergeten, de vloed van Noach, echt wel. Je vindt het altijd op een of andere wijze terug. En ook het idee van ooit komt er iemand en die komt alles definitief regelen. En ja, maar het is losgemaakt van de Bijbel en het wordt dan feitelijk tot afgoderij. Dat is het dan. Daar is dit een voorbeeld van. Nou goed. En dan volgt vers 6. En zij stonden des anderen daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Want wat doe je als het feest is? Ja, je huurt een DJ, ja, dat weet ik. Ja. Maar zo kostbaar wou ik het nou weer niet maken. Wat doe je als het feest is? Eten en drinken, dat is wat gebeurt. Eten en drinken, u wordt geacht te weten dat dat de uitbeelding is van de gemeenschap die men heeft. Ik bedoel, De maaltijd waaraan men gemeenschappelijk deelneemt, is heel de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel, heel de geschiedenis door, de uitbeelding van verbondenheid. Daarmee van cultuur, van dat wat mensen aan elkaar bindt, wat ze gemeenschappelijk hebben. We hebben het in Nederland teruggebracht tot dat je samen door één deur moet kunnen. Maar het idee was eigenlijk dat je samen aan één tafel zou kunnen zitten. En dan ben ik toch weer bij die tafel, maar dat was niet met opzet. Maar die tafel des Heren, zal ik maar zeggen, dat is de uitbeelding van dat we al een deel hebben aan één en hetzelfde. Dat staat er ook bij. Staat niet veel bij, maar dit staat erbij. Dat we al een eensbroods deelachtig zijn, enzovoorts. Het is de uitdrukking van gemeenschap. Dat is die tafel. En de aardigheid is dat het zelfs geldt voor een tafel, namelijk een tablet. En ik heb het niet over een tablet, maar over een tablet. Ook een kleitablet, maar ook de twee stenen tafelen. Dat pikt u toch al op, een tablet en tafel is hetzelfde woord, hè? Dat weet u toch, hè? Die twee stenen tafelen, die zouden ook het volk moeten vormen, bijeenhouden, en het zou de basis zijn van hun gemeenschappelijke wereldbeschouwing, levensbeschouwing, denkwijze, levenswijze. En wat het maar was, een cultuur. Het is niet geworden, in plaats daarvan heb je de Babylonische Talmud. Al of niet aangevuld met de latere Jeruzalemse Talmud. Zie? En in het christendom, in het protestantisme, vind je daarvoor de drie formulieren van eenigheid. De Bijbel, nou ja, maar het moet wel, de drie formulieren van eenigheid, dat moet je ondertekenen. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand de Bijbel moet ondertekenen. Maar wel drie formulieren van eenigheid om aangenomen te worden bij een christelijke instelling, het onderwijs of zoiets. Dat soort dingen meer. Vreemd, hè? Nou ja, dit is hoe het dan in de praktijk gaat. En hier heb je dan dat kalf en hun gemeenschappelijke aanbidding van het kalf. En al wat er verder volgt wordt uitgedrukt dus in een maaltijd. Het is ook trouwens, die maaltijd vind je dus ook terug bij begrafenis. Is je dat wel eens opgevallen? Het is, ik weet niet of het nog uitgebreid gebeurt. Maar je moet na de begrafenis toch bij elkaar komen en dan toch minstens een dikke plak natte cakezuster, ja. Nee, ik spot er niet mee. Ik wijs erop dat een traditie is, maar waarom is het zo? Er wordt een nazit gehouden met eten en drinken. Nou ja, ritueel, maar besef dat is een rite. En het drukt uit dat wij die over zijn, dat wij met elkaar verbonden zijn in het land der levenden en geacht worden dat te vieren. Sommigen vieren dat veel uitbundiger, in andere delen van de wereld, met muziek. Ik dacht dat ze dat alleen in New Orleans deden, maar ik heb eens een Surinaamse begrafenisoptocht gezien. Mensen, ja, die konden er ook wat van, hoor. Nou ja, toe maar. Maar men viert het leven, zegt men dan. En daar is wat voor te zeggen. Je mag blij zijn dat je nog leeft, nog over bent en maak er wat van, want je dagen zijn geteld. Niet door jou, maar ze zijn geteld. Dus ja, maak er wat van. En hier is het, ze gaan zitten, bijeen. Het volk zat neder om te eten en te drinken. U kent dat later, inderdaad van het heilige avond, maar u kent het ook van de wonderbare spijziging. Doet de mensen nederzitten, enzovoorts, en dan deelt de Heer het voedsel uit. Het heeft heus volstrekt dezelfde betekenis als het zogeheten avondmaal. En zoals de Romeinen zeggen, althans officieel, dat schilderij van het laatste avondmaal is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. En ze hebben gelijk. Alleen het is niet de Romeinse kerk wat uitgebeeld wordt, uiteraard. Maar wel de kerk in de zin van de gemeente van Christus. Wij zitten aan zijn tafel. Sterker nog, wij eten van zijn altaar. Dat is uit Hebreeën 13, voor het gemak. Wij leven daarvan, enzovoorts. Dat drukt onze gemeenschap uit. En dat is hier ook zo. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Begint met een offer voor de Heer. Dat is klassiek, vind je in alle godsdiensten terug. Alles wat je krijgt of gaat gebruiken, een deel daarvan geef je aan de goden. En zeker geldt dat voor het voedsel. En verder hangt het af van over welke religie we het hebben, maar dat is de gang van zaken. In het Nieuwe Testament kom je tegen als het idee dat het vlees geofferd wordt eerst aan de afgoden en daarna eet men het alsnog zelf op, geheel of gedeeltelijk. Zo van, we hebben het van de goden gekregen. Maar daarvoor wordt het dan eerst aan de goden gegeven. En daarom heet het, wij eten van het altaar, want wij brengen onszelf op het altaar en daarna leven we er alsnog van. Van wat we van de Heer terugkrijgen. Om er gebruik van te maken, want we zijn het eigendom des Heren. En voor zover wij hier leven op aarde, is het niet omdat we er recht op hebben, want we hebben het aan de Heer overgedragen. Maar uit zijn genade geeft hij ons de beschikking daarover. Of hoe je dat maar noemt. Maar dat is wat het is. Maar wij zitten neder, en zij deden het ook, alleen bij het gouden kalf. Het volk zat neder om te eten en te drinken, en daarna stonden zij op om te spelen, staat er. We hebben daar geen goede vertaling voor het woord spelen. Maar meestal wordt het vertaald met lachen. En we komen het tegen in de naam van Isaac. Dat woord lachen is het, feitelijk. Van Yitzhak. Alleen wordt het soms ook vertaald met jokken. Maar jokken is to joke. Ja. Want kijk, je kan wel zeggen, Isaac was met Rebecca jokkende. Maar ja, dat betekent niet dat ze samen zaten te lachen of zo. Maar schik hadden ze wel, laat ik het zo zeggen dan. Maar spelen is wel goed eigenlijk. Lachen. Maar ook dat drukt gemeenschap uit. Want zo gaan die dingen. Als men inderdaad, als de grenzen tussen de mensen wegvallen, als er sprake is van gemeenschap, als het goed is, wordt het dan vanzelf een vrolijke stemming. Dat is wat het is. En wat hier uitgebeeld wordt, is de ontwikkeling van één cultuur. En tot vandaag vind je het in het Jodendom terug. Want het zijn wel degelijk weer de orthodoxe Joden die beroemd zijn geworden om hun, niet alleen om hun eten en drinken, maar, hoewel dat ook, maar ook om hun spelen, om hun lachen, om de lol die zij maken, om hun dansen en niet in de laatste plaats wat mij betreft om hun muziek. Het muziek maken, spelen enzovoorts. Toch? En als je een beetje Joods vrolijk moet doen, dan moet je met elkaar in de kring toch heen en weer lopen en dansen. Niet te ken, dat is weer wat anders, maar het lijkt er wel op, denk ik. Maar ik heb er geen verstand van. De tango dan? Nee, ook niet, toch? Hè? Nou, je moet met je benen zwaaien. Nou ja, vooruit dan maar. Maar de Bijbel noemt dat in rijen enzovoort. Ik vind het altijd wat eigenaardig, want het is dan allemaal heel erg vrolijk. Maar ik heb wel eens vastgesteld dat ondanks dat het vrolijk is en ook vrolijke muziek, staat het in mineur. Dan kan het nooit helemaal goed rijmen met elkaar. Ik vind het net zoiets als smartlappen. Er wordt met de meest vrolijke deunen worden de meest triestelijke, meest trieste verhalen verteld in het lied. Ja, kent u dat of niet? Dat heet de smartlappen. Als je het hoort, dan denk je, wat een vrolijk lied. En als je dan hoort de tekst, dan denk je, man, hoe bestaat het? En in het Jodendom gaat het net andersom. Het zijn vrolijke teksten, maar het gaat in mineur. Nou ja, kan het nooit helemaal goed plaatsen. Iemand zei, het is maar wat je gewend bent en daar leg ik me dan maar bij neer. Maar bij de woorden majeur en mineur denk ik toch altijd, majeur dat is groot, dat is opgewekt, en mineur dan zit je in de min. En dus ja, ik kan het nooit helemaal bij elkaar brengen en het is natuurlijk voer voor psychologen. Aan de ene kant heel vrolijk doen, maar aan de andere kant, het is ter maskering van de ellende van het dagelijks bestaan. Dat zal het wel wezen. En wat de smartlappen betreft, vice versa. Het is een ellendig verhaal, maar laten we het maar vrolijk naar voren brengen. Nou ja. Het volk zat neder om te eten en te drinken, daarna stonden zij op om te spelen. Er zit een rare, nee, kronkel wilde ik zeggen, in, maar over dat woord wilde ik het hebben trouwens. Want ik heb u dat niet verteld, geloof ik, maar dat kalf, ons woord kalf is eigenlijk afkomstig van het Hebreeuwse woord kalf, dat is egel. De G en de L komen overeen met de K en de L van onze kalf. Egel, egel. En dat heeft de betekenis van iets rond, iets ronds. Een cirkel, een bocht maken. Je kent het ook als Gilgal. Egel, Gilgal. Gilgal. Dat is een wiel, een rad. En het is ook wedergeboorte. Het rad der wedergeboorte. Enzovoorts. Het is een bocht maken, een andere richting inslaan, in het rond bewegen. En men verzekert ons dat men zo'n kalf zo noemt, een egel, een kalf, omdat het in het rond dartelt. Dat weet u, want in het voorjaar dartelen de kalfjes in de wei. Nou zie ik zelden kalfjes in de wei, moet ik u zeggen. Ik geloof niet dat ze in de wei gelaten worden, maar dat mag niet te slecht voor het milieu of zoiets. Volgens mij worden ze in een stinkend hok gehouden. Maar goed, laat maar zitten. Maar ze worden geacht in het rond te dartelen en alleen en weer te springen enzovoorts. En daar hebben ze die naam aan te danken. Maar alles wat in de Bijbel egel, kalf, egel heet, ook wiel, heeft in zich het idee dat het ding altijd in zichzelf terugkeert. Het idee van de cirkel. Wij kennen het als de vicieuze cirkel. En zo'n redenering van een vicieuze cirkel houdt in dat als je eenmaal bij de conclusie terecht bent, dan ben je weer gewoon aan het begin. Bij je uitgangspunt. Het schiet niet op, je blijft daarin zitten. Bij schaken heet dat herhaling van zetten, dan krijg je remise. Maar goed, en een remise is trouwens ook waar de tram 's morgens vertrokken is en waar hij 's avonds weer inkomt. Dus ja, het blijft hetzelfde verhaal. En het menselijk bedrijf steekt ongeveer ook wel zo in elkaar. Het brengt je eigenlijk nergens. Nou ja, behalve als het Gilgal heet, dan krijg je een dubbele woord, dat is het wiel, dat brengt je wel ergens. De stand van het wiel wordt wel weer dezelfde ooit, maar daarna bevindt het zich op een andere plek. En daarom is het woord ook voor wedergeboorte. En daarom heet de eerste halte na het doortrekken van de Jordaan Gilgal. Dat is wedergeboorte. En daarom wordt het volk daar ook besneden, want dat is ook wedergeboorte. Dingen vallen dan samen. Maar een kalf, ja, dat is wat altijd op hetzelfde punt terugkeert. Het brengt je nergens. En dat is het ook tamelijk komische verhaal van Jesaja, waar hoofdstukken lang, ik weet het zeker, want die moeten bespreken de laatste maanden in Emmen. Het verhaal van Jesaja, die elke keer opnieuw vertelt. En dan nemen ze een stuk aan boom en dan hebben ze een stuk hout. En het ene deel gooien ze in het vuur. En van het andere maken ze een afgod. En daar zitten ze warm bij of zo. Dat soort dingen. Ze maken het allemaal zelf. Ze doen het allemaal zelf. Maar brengt ze nergens. Want zo'n beeld hoort niet. Het ziet niet. Hij kan niet lopen. Het kan alleen omvallen. Daarom moet je hem vastspijkeren. En anders valt je God om. Het staat er allemaal in. En één keer dat bespreken is wel leuk. De tweede keer wordt het vervelend. En de derde keer denk je, moet het nou weer. Maar dan ben je er nog niet hoor. Het komt nog een paar keer voorbij. Hoofdstukken lang. Elke keer opnieuw. En zo is het met het menselijk bedrijf. Elke keer vinden ze weer wat nieuws uit. Gaan ze weer op weg. Maar ze komen altijd weer op hetzelfde punt terecht. Het levert niks op. Daarom heet het, los van dit verhaal uit deze Bijbelse gedachtegang, heet het L'histoire se répète in Frans. De geschiedenis herhaalt zich. Met daarvan afgeleid, naar mijn opvatting althans, de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niks leert. Dit zijn klassieke clichés. Ik heb ze niet uitgevonden, maar ik haal ze aan omdat dat bekend geacht wordt te zijn. En toch gaat men gewoon door en denkt serieus dat de toekomst iets gaat brengen en dat we aan een betere toekomst moeten bouwen. Het komt zelfs in de televisiereclame voorbij. Mens, houd dan op. Ik kan het niet eens navertellen. Ik vind het zo stomzinnig. Absurd, staan ze in alle ernst te vertellen dat het milieu in de wereld onder druk staat en de aarde enzovoort. En dan moeten we bona eten of zo, weet ik veel wat, dat zal wel niet. Maar, Remia? Nee, nou ja, weet ik veel, maar zoiets. Wat een flauwekul allemaal. En die mensen menen dat echt. De wereld staat onder, hoe kom je erbij dat de wereld onder druk staat? Dat binnenkort de wereld vergaat. Als ze er nou niets aan doen, dan is het te laat. En dan lopen die kinderen, die nog niet eens een diploma hebben van de middelbare school, lopen te schrijven op het Malieveld of waar ze dat er maar doen. Enzovoorts over dat de aarde naar de bliksem gaat of zo. Of de bliksem naar de aarde, dat wil ik. Nou ja, zoiets. En dan, wat weten die onbenullen? Hoezo? Waar halen ze dat vandaan? Wie heeft ze dat verteld? Ja, hun onderwijzers. Ben je mooi klaar mee, zeg. Nou ja, laat ik het niet. Dit is absurd allemaal, maar dat is de wereld. Het komt van het een in het ander. Het komt, er wordt niks ontwikkeld enzovoorts. Het is trouwens de klassieke omvatting. Heb ik u dat wel eens verteld? De klassieke omvatting over de tijd en dus over de geschiedenis is inderdaad die van de tijd keert in zichzelf terug. Voordat het de klok ook rondloopt en de zon loopt rond en komt op dezelfde plek weer terug. Niet alleen elke dag, maar ook op een langere termijn elk jaar en dan nog zowat. En zo voor de tijd moet je dan zien als een cirkelgang. Het is klassiek van de oude Grieken vandaan. Oude filosofie, de grote wijzen, de wijsgeren, weet u wel. De tijd is een cirkelgang. Verandert er dan niks op langere termijn? Jawel. Maar dan krijg je de tijd dus nog steeds in het rond, maar dan als een spiraal. Heeft men uitgevonden omdat men vindt dat er toch iets ontwikkeld moet worden. Maar het keert wel in zichzelf terug, dat wordt niet ontkend, zijn latere versie. Maar het is een spiraal, dus het wordt hoger. Dezelfde omstandigheden komen terug, maar nu beter. Wij kennen het nog tot vandaag. Want die New Age-beweging, of althans, laat ik zeggen, die Maitreya-beweging, beweert dat ook. Hè? Vroeger kwam Jezus, maar de echte Messias komt pas in de toekomst, komt alsnog. Dat ligt wel zo dicht tegen de Bijbelse waarheid aan, maar goed. Maar dat is dan niet Jezus bij hun, bij ons wel, maar voor alle duidelijkheid, maar de... Maar het is dan niet Jezus, maar dat is de Maitreya. En de boeddhistische variant was natuurlijk, er kwam iemand, dat was Boeddha Gautama. Maar dat is niet waar het over gaat, die is gestorven, maar die komt terug of die reïncarneert. En dan komt Boeddha Maitreya, dan ben je bij hetzelfde punt terecht, enzovoorts. Zo van, maar vroeger kwam zoals Jezus, die kwam bij de discipelen, maar het waren vissers en boeren. Er wordt heel neerbuigend over gedaan, over de vissers en de boeren. Maar goed, dus dat sloeg niet aan, die waren van een te laag allooi. Ja, dat kan je zwart op wit lezen hoor, dat hebben ze zelf gepubliceerd, eerlijk waar. Dus ik kan het rustig zo navertellen. Maar in de toekomst komt alsnog de Maitreya of de Boeddha Maitreya of wie het maar was. En dan is als de wereld er klaar voor is. En toen waren ze 2000 jaar geleden, was de wereld er nog niet klaar voor. Heeft God verkeerd ingeschat? Oh nee, dat kan niet, want bij de boeddhisten bestaat er geen God. Nou, daar heeft Jezus het verkeerd ingeschat. Of 500 jaar daarvoor heeft Gautama het verkeerd ingeschat, de eerste Boeddha dus, om zo te zeggen, maar dat soort verhalen. Maar het is het idee van, het is vroeger alles geweest, maar het komt terug, maar nu op een hoger niveau. Dat is een latere variant, maar die is ook al redelijk klassiek, want de moderne variant van de laatste pakken bij 200 jaar is, men heeft de hele lijn van de geschiedenis uitgetrokken. Wij noemen het een tijdslijn. Iedereen kent dat tegenwoordig, de tijdslijn. Het is één doorgaande lijn, die komt van die kant en dan gaat naar die kant, uit het verleden naar de toekomst. En het is één rechte lijn waarop de geschiedenis wordt uitgezet. En dat moet suggereren dat de geschiedenis zich niet herhaalt en dat we onderweg zijn, met de tijd mee onderweg zijn van een slecht verleden, logischerwijze, want toen waren wij er nog niet, dus toen was het nog lang zo goed niet in de wereld. Dat hebben we toch? Vroeger, de mensen van vroeger waren toch dom? Gewoon omdat er lagere jaartallen bij staan. Dat is toch een ontwikkeling, progressiviteit. En wij zijn onderweg, in onze dagen zijn we onderweg. We moeten dat doorduwen naar de toekomst. Daarom, ik zeg het, ik zweer het u, ik bedenk het niet. Daarom moeten wij progressief zijn. De vooruitgang helpen. Want het heet vooruitgang. Bouwen aan iets dat blijvend zou zijn. Maar het is absurd. Het is volstrekt absurde gedachte. De wijzen, de zogenaamde grote denkers, de mensheid uit het verleden, hebben altijd geconstateerd, de tijd, de geschiedenis is een cirkelgang. Wat geweest is, komt terug. Staat in de Bijbel ook. Er staat, er is niks nieuws onder de zon. Wat nu is, is al geweest. Het komt gewoon terug. En op kleinere schaal of op grotere schaal, liefst waar ze repeteren, dat weet iedereen. Maar ons wordt wijsgemaakt, nee, het gaat naar een betere toekomst. En daarom, wij die conservatief zijn en bijvoorbeeld aan de Bijbel vasthouden, zijn per definitie achterlijk, want wij houden de vooruitgang tegen. Dus wij komen achterop en men beschouwt het als een last. En vroeg of laat moeten wij uitgeroeid worden natuurlijk, omdat wij maar een last zijn die de vooruitgang tegenhouden en dat soort dingen meer. Daarom zijn wij gevaarlijk. Fundamentalisme is gevaarlijk. Men heeft eerst de Mohammedanen die de wapens grijpen, heeft men gemaakt tot fundamentalisten. Men heeft dat woord bedacht, nou niet bedacht, men heeft het gejat en daarop geplakt. En daarmee worden allen die zich kenbaar maken als fundamentalisten, worden nu als gevaarlijk beschouwd. En wij zijn fundamentalisten, omdat wij geloven in de Bijbel, in de betrouwbaarheid van de Bijbel. Dat is de enige echte toepassing van het woord fundamentalist. Maar ja, daar hangt nou een label aan, dat we gevaarlijk zijn voor de mensheid en voor de planeet. En waar we maar gevaarlijk voor zijn, enzovoorts. Ze verzinnen wat. Maar als ze zeggen, we houden de vooruitgang tegen. Ach, vooruitgang. Wie heeft bedacht dat het vooruitgang is? Het gaat krom. Langs een kronkel. En het komt altijd weer op hetzelfde punt uit. Zo van, heb je dat nooit gehad dat hij verdwaald was in het bos? En dat hij dan ergens terecht komt en denkt, ik weet het, u ziet door de bomen het bos niet meer. En op de duur lijken alle bomen op elkaar, maar toch, dan denk je van, hier was ik toch al. Dat is zo. En heb je dat nooit dat de straat is opgebroken en je weet niet waar je wezen moet en je hebt je tom-tom of de ding maar heet enzovoort. En je rijdt daar rondjes en elke keer stuurt dat dingje naar langs de andere route. Altijd naar diezelfde plek waar die slagbomen staan of waar de weg is opgebroken waar je niet verder kunt. En daar komt de mens altijd terug. Dit was dus ook niet de goede route. En dan moet je weer wat anders bedenken. Vroeg of laat kom je dan over de afsluitdijk, maar goed, laat me zitten. Zo is dat. Maar dat is wat dat kalf allemaal uitdrukt. Een kronkelweg, dat wat krom gaat en wat in zichzelf terugkeert. Het heet een noodlottige kringloop. De eeuwige kringloop. Dat vind je in de natuur ook trouwens. Dus daar is niks bijzonders aan. Dat is de kringloop van de seizoenen. En van dag en nacht. Wat het maar is. In de kringloop van het leven. Het ene geslacht komt en het andere gaat. Of het was andersom misschien. Dat weet ik niet precies. Maar mij maakt het ook verder niet uit. Dus de kringloop van het bestaan. Zie je? En het idee van dat wij iets moeten tot stand brengen voor de toekomst, dat is maar onzin. Het is egel, van akal, afwijken, buigen, verdraaien, enzovoort. Wij gebruiken dat woord ook, hè, zeggen verdraaid. Als het ons tegenzit, of als iets misgaat, of iets dergelijks, een kant op gaat die wij niet willen hebben, dan roepen wij verdraaid. Als het tenminste niet al te lelijke woorden gebruiken. He? Ik weet niet of mijn grootvader had een krachtterm, dat was wel verbazend. Maar de kunst is om het goed uit te spreken natuurlijk. He? Wel verbazend. Wel verbazend. Enzovoorts, ja. Nou ja, verdraaid reken ik ook goed. We kennen trouwens ook nog, dat is wel leuk in Jesaja 27, de kromme, slomme slang. Ik vind het een prachtig staaltje van vertaalwerk. Hoe verzinnen ze het? Want krom en slom zijn bestaande woorden. Ze betekenen allebei hetzelfde, krom. En dan worden de slang, de kromme, slomme slang. Je moet geen slobberes hebben. Goede spraakoefening. De kromme, slomme slang. Maar kromme slom, krom slom, dat is ook dit woord. Akalaton heet het dan. Maar goed, het is akal, ekel. Het is dat wat in zichzelf terugkeert en in zichzelf dus nergens toe leidt. En ik wijs er maar op dat wij in Numeri en Ezechiël een woord tegenkomen dat vertaald is met oorring. Niet hier. Zover ik weet nog. Nee, hier heet het anders. Maar oorring, hier heet het oorsiersel. Maar we kennen in, in nummer 31 vers 50. En in Ezechiël 16 vers 12. Het begrip oorring, dat is het woord agil. Maar dat is in hoge mate hetzelfde als egel. Akalf. Dat wil zeggen, het is krom, het draait en het keert in zichzelf terug. Maar ja, dat is de situatie van de wereld en van de mensheid en van het menselijk bedrijf en daarmee ook van religie. Het komt en gaat, het wordt ontwikkeld en het stort weer in, maar hoe dan ook, het leidt nooit tot iets nieuws. Het blijft toch op de plek staan, om zo te zeggen. Het draait maar een beetje in het rond. De vicieuze cirkel is meer verbreid dan wij zouden denken. En weet u wat nou zo aardig is? Dat vicieus bij cirkel, vicieus, dan zeggen we de vicieuze cirkel, dat zijn die in zichzelf terugkeert. Je komt nergens. Maar vicieus betekent zoveel als verderfelijk. Verdorven, slecht. Gebrekkelig, gebrekkig. U weet wel, vicieus. U kent Miami Vice? Ooit van gehoord? Miami Vice? Vice, dat is die misdadige wereld. Die rottigheid in Miami. In dit geval. In die televisieserie. Miami Vice. Ja. Het is verdorven. Slecht, gebrekkig, noodlottig. enzovoorts. Nou, dat is allemaal wat dat kalf voorstelt. Wat oorsierselen betreft, dat, om daar even op terug te grijpen. De staat rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen, uw dochteren zijn en brengt ze tot mij. Het is een beetje vreemd eigenlijk, omdat het is in de oren, uw vrouwen en uw zonen, maar als je alleen het woord had dat vertaald is met oorsierselen, dan gaat het niet over de oren, maar gaat het over de neus. Eigenaardig genoeg, dat heb ik niet gezegd, geloof ik. Oorsierselen is nezem. Nezem, nezem. Maar dat woord kennen wij als neus. Als nose in het Engels. Als sneeze, niezen in het Engels. Als snuiten. En natuurlijk als nozzle. Kent u dat, nozzle? Dat gebruiken we in de techniek, dat woord, een nozzle. Een klein gaatje waardoor een vloeistof gespoten wordt, een nozzle. Zo uit je brandspuit, maar ook uit je inspuit, hoe heet dat ding? Ja, het ding van je auto of van je motorfiets en zo. Van de brandstofinspuiting of van je diesel, wat het maar was. Dat heet een nozzle. Maar het is een neus. Het is gewoon het woord neus. Alleen omdat er hier staat dat het aan de oren hangt en zo heeft men ervan gemaakt oorsierselen. Wat ik dan altijd heb bij het lezen van zo'n woord, denk ik oorsierselen. Want in de eerste plaats een vreemd Nederlands woord. Want wij gebruiken dat woord toch niet, oorsierselen. En daarna is de vraag, wat zou dat in het Hebreeuws wezen? Oorsierselen. Met het idee van, als je dat in het Nederlands-Hebreeuws woordenboek zou opzoeken, zou het er helemaal niet in staan. Dat weet je van tevoren. Hoe komen ze bij dat woord? En het antwoord is, ja, ze zitten ermee, want het is eigenlijk het begrip neus. In alle talen. Alleen, ja, de dingen hangen aan de oren. Dus vooruit. Dan, wat moet je dan? En het idee van ring zit er ook niet in. Elders wel, hè? Dat agil, dat was een oorring. Dat las ik u net voor, die teksten noemde ik. En hier hebben ze de omzeilend, om zo te zeggen, ontwijkend, hebben ze het vertaald met oorsierselen. Daarmee ben je het begrip van de neus eigenlijk kwijt. Nou weet ik niet of die mensen ook ringen hadden in hun neus. Oh, ik wou net zeggen, je mag niet lachen, maar dat doet u ook niet, de meeste van u niet tenminste. Want ook zoiets vind ik natuurlijk tamelijk absurd, maar ja, je ziet soms mensen lopen en denk je, die hebben een grote bel aan de neus hangen. Dan moeten ze de neus naar beneden, dan hangt er een ring in de neus, ik weet niet waarom ze dat doen. Ja, bij de stier, dat ken ik, maar maar goed. Maar sommigen denken dat dat mooi is of zo. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat men het doet om aandacht te trekken en dat zo. En dat is erg triest eigenlijk. Als je daarmee de aandacht moet trekken. Maar ja, mensen trekken aandacht, ik weet niet waarom. Maar het idee van de neus is men kwijt hier in dit vers, in de vertaling. En daar wil ik het toch wel even bij vertellen, want neus en oren hebben van doen met waarnemen van geestelijke dingen. Van geluid, dat is het oor, van de stem, dat wat gesproken wordt. Maar de neus heeft van doen met het rieken, wat nogal eens in de Bijbel voorkomt. Het heeft dus van doen met het waarnemen van geest, dan wel gas, wat strikt genomen hetzelfde is. Het waarnemen van geestelijke dingen namelijk. Maar woord valt daar ook onder. Het zijn ook geestelijke dingen. De neus en de oren. Iemand die blind is, is er in hoge mate van afhankelijk. Van wat hij hoort en van wat hij ruikt. Het zijn gedachten, hoeveel je daarmee komen kunt als je het zou ontwikkelen. Wij doen het niet, wij gebruiken onze ogen. Maar iemand die blind is, gebruikt wel degelijk zijn gehoor. Dat zijn mensen die horen meteen hoe groot zo'n zaal is, als erin gesproken wordt. Afmetingen, breedte, lengte, hoogte. Kun je horen aan de akoestiek. Je kunt ook horen wat voor vloerbedekking er ligt, of waar de meubels van gemaakt zijn, of wat dan ook. In de geluidstechniek kom je die dingen tegen. En inderdaad, dat, je kunt gewoon horen hoe dat zit, wat voor een omstandigheid je terecht bent gekomen. En verder heb je de reuk onderweg. Ook langs de weg bedoel ik ook, hè. Je ruikt dingen, je weet waar je bent. In het park, want je ruikt hondenstront. Om maar iets geks te noemen. Nou ja, ik stap hier uit de auto en ik riep meteen, ja, dat is. Door je vis. Dat is uit het lied, wat drijft daar in de Rijn. En dan dat is door je vis. Dan kom ik op Urk en dan stap ik uit de auto. Ja, ik ben er. Je weet dat gewoon, maar ik rijd pas door de Zaanstreek. Dan weet ik het ook, dan ruik ik chocola. Door je chocola, maar goed, laten we zitten. En er was er trouwens nog een aspect aan die egel, aan het kalf, aan akal. Want het heeft niet alleen de betekenis van afbuigen en in zichzelf terugkeren, maar het heeft zelfs de betekenis van dat de cirkel steeds kleiner wordt. Krimpt. En het woord kalven kennen wij in het Nederlands ook, want kalven, dat is wat gedaan wordt door koeien, bij gelegenheid. Maar de grond kalft ook, en de gletsjer kalft, en de ijsberg kalft, en dat is afbrokkelen. Dan die dingen die ik nou noem, die worden dan dus kleiner. En dat zit erin, die cirkel die omgrenst het een en ander, het maakt het kleiner. Het beperkt de dingen ook. En dat is een van de voordelen van religie, zeg ik ook wel eens. Het maakt de wereld klein. Mensen die religieus zijn, leven ook daadwerkelijk in een klein wereldje. Dat is de bedoeling ook van, het is afgeschermd en het beschermd heet het dan, vanwege het scherm. Het is een afscherming tegen de boze buitenwereld, doordat het religie je vertelt wat je doen moet, en hoe je het doen moet. En daarmee ben je klaar. En voor sommigen is er niks anders te weten. Die vinden dat genoeg. En ik kom het ook wel eens tegen. Nou, vroeger meer dan tegenwoordig, maar vooruit. Maar dat ligt aan mij. Maar ik kwam het wel eens tegen. Dan breng je mensen het evangelie, of je confronteert ze met de Bijbel, of wat dan ook maar. En dan krijg je het terug als reactie. Ja, je moet er niet zo moeilijk over doen. Moet je nog koffie? Nee, nog een koekje. Die is klassiek trouwens, deze. Maar je hebt er ook gewoon die zeggen, ja, maar zo ben ik niet opgevoed. En dat betekent in de praktijk, ik blijf liever in die kleine afgeschermde gemeenschap. Daar voel ik me veilig in. En als ik daar buiten treed, dan dat is zo moeilijk, zo ingewikkeld. Dan moet je je beslissingen zelf nemen. Dus er is niets wat je... u weet wel. Er zijn mensen die komen ons vragen van, ik mag een gelovige zus of zo. Ja, dat komt omdat ze zelf geen beslissing willen nemen. Ze willen het ergens anders leggen. Hadden ze maar een wet die het voorschrijft, dan zijn ze eraf. En als ze ter verantwoording geroepen worden, kunnen ze altijd zeggen, maar ik heb me aan de voorschriften gehouden. Dat doen al die politici, al die ministers, al die ambtenaren. Die zeggen, nee, maar ik heb me aan de voorschriften gehouden. Het is allemaal goed gegaan. Dus nee, het is finaal uit de klauw gelopen, heet dat in plat Nederlands. Maar ze hebben zich allemaal aan de regels gehouden. En dan zeggen ze, nou ja, dan moeten de regels gewijzigd worden. Onverstoorbaar zijn ze dan. Want ja, Ze zijn beschermd door wet. Ambtenaren hebben daar ook zo'n handje van, weet je wel. Die durven geen beslissingen te nemen, nemen ook geen beslissingen. Moeten regels hebben, moeten ergens naar kunnen verwijzen. Het moet ergens staan, er moet een stempel op zitten en wat het maar was. En dat hebben wij dus ook als we vergunning vragen voor het opzetten van de tent ergens. Dan moeten ze alle kasten laden opentrekken van, zijn er voorschriften voor? Is dat eerder gebeurd? Hoe is dat? Is dat van hogerhand geregeld? Van Brussel, Straatsburg, Den Haag of van de gemeente hier ter plekke? Enzovoorts. En hoe moet dat precies? En dan raken die lui in paniek. Dan weten ze niet wat ze er weer aan moeten. En wij maar wachten op die vergunning. Uiteindelijk komt die er gewoonlijk dan toch wel, maar vraag niet hoe. En dan wordt het van het ene kantoor naar het andere geschoven, uiteindelijk naar de brandweer. Wat dat uitmaakt, weet ik nooit. En dan komt er iemand iets van de brandweer en die komt dan bij de tent nog kijken of het wel goed, of ze er wel goed bij staat. Alsof we dat zelf niet kunnen. Dat soort dingen. Maar dat moet. En dan kan de ambtenaar die de vergunning heeft afgegeven zeggen, nee, ik heb de brandweer dan al laten kijken. Die heeft gezegd dat het goed was, dus dan is het goed. En zo'n man van de brandweer weet het dan ook weer niet. En ze zeggen, oh, wat getop is dat. En dan hebben ze uitgevonden dat de stoelen aan elkaar vast moeten staan. Dat is nou vervelend, want we hebben geen stoelen in de tent. En bovendien, waar komen ze daarbij? Die voorschriften bestaan niet. Die zijn voor grote zalen. Waar meer dan zoveel mensen in kunnen. Dan moeten de stoelen aan elkaar gekoppeld zijn, zodat ze niet om kunnen vallen, niet heen en weer gegooid kunnen worden. En daar nauwkeurig bepaald is hoe breed de gangen zijn tussen de stoelen door. Want dat wordt allemaal berekend. En wordt berekend hoeveel tijd het kost om het aantal mensen wat in zo'n zaal kan, om die er buiten te krijgen, enzovoorts. Ja, doen ze dan bij de tent ook. En hoe breed is de in- of uitgang? Waar is de dichtstbijzijnde in-uitgang? Moeten bordjes bij staan waar de in- en uitgang is? Je kunt er al vanuit, gewoon onderdoor, onder het zeil door, no problem. Maar dan moeten bordjes bij, nooduitgang en al dat soort dingen. Ja, waarom zijn die dingen er? Om verantwoordelijkheid af te schuiven. Zodat als het fout gaat, kan men zeggen, ja, nee, we hebben ons aan de regels gehouden. En ik beweer dat je je beter niet aan de regels kunt houden, maar goed, onder omstandigheden, en dat je gezond verstand zelf moet gebruiken om bepaalde zaken te regelen. Zo is dat. Maar ja, dat is het dilemma altijd van de mens, is de menselijke geschiedenis, is de mens vrij, of moet hij een kuddedier worden, zich gedragen zoals iedereen zich gedraagt, volgens de regels, zodat hij voorspelbaar is. En daar is niet goed achter te komen, is ook niet een goed antwoord op te geven, want het hangt af van over welke mensen je het hebt. En het hangt er vanaf over welk volk je het hebt, vanwege dat mensen niet allemaal gelijk zijn en volken al helemaal niet. Het blijft een moeilijke zaak, altijd. Maar wet, regel, godsdienst, want dat is wat religie nou eigenlijk is, wet. Ja, dat is er om het wereldje kleiner te maken, dan heb je het allemaal keurig onder controle. Iedereen blij. Nee, je bent dan een slaaf, zegt de Bijbel. En daarom moet je verlost worden. Want als je een slaaf bent van religie, en van zonde, en van de dood, dan ben je vrijheid kwijt en dan kun je niet de Heer dienen. Want je dient al het een en ander. En onze verlossing, waarbij wij vrijgemaakt worden, met name dus ook uitdrukkelijk van de wet, dat schijnt het meeste indruk te maken, met name onze verlossing van de wet, is niet opdat we losbandig door het leven zouden kunnen gaan, maar is opdat we die vrijheid zouden gebruiken om ons ter beschikking te stellen aan de Heer. En daarmee aan zijn werk. En daarom zegt Paulus, wij zijn geworden dienstknechten, slaven, alsnog, maar nu van Christus. Het is het een of het ander. En religie maakt het onmogelijk voor de mens om de Heer te dienen. Religie neemt de mens gevangen, neemt hem zijn vrijheid af, Daarom is een begrip als godsdienstvrijheid en contradictio in terminis. Dat wil zeggen, godsdienst is per definitie onvrijheid. Ik weet al wat men met de term bedoelt, maar doe maar. Godsdienst is per definitie onvrijheid. Het is gebondenheid. Dat is wat het woord betekent. Nou eenmaal, staat gewoon in je woordenboek. Dat is wat het woord betekent uit het Latijn. Dus ja, godsdienst vrijheid. Als je vrij bent van godsdienst, ja, dat zijn wij. En vrijheid leidt al heel gauw tot zinloosheid. Dat is wat velen als vrijheid beschouwen, volstrekt op. Zinloosheid. Maar die vrijheid zou men gebruiken voor een bijbelse maatstaven om de Heer te dienen. Maar u weet hoe het gaat. Men is vrij en wat gaat men dan doen? Een godsdienst uitvinden. Israël, het Joodse volk, was ontslagen van de wet, om zo te zeggen. De Heer zei, maakt niet uit, ga er maar uit. Ga maar naar Babel, ga het land uit, enzovoorts. Want in het land moet je aan die wet houden. Dus eruit. Maar maak je geen zorgen, ik maak een nieuw verbond. Het duurt nog 600 jaar, dat wel. Maar staat er niet bij. Maar ik zal een nieuw verbond maken, dus trek je er nou maar niks meer van aan. En toen hoefden ze het niet, toen waren ze vrij. En toen begonnen ze met een gouden kalf. Met hun eigen godsdienst. En dat is wat je overal in de wereld terugvindt. En wij, ik roep dat bij herhaling, wij zelf hebben daar ook mee van doen op veel kleinere schaal. Ik tenminste wel. Want als men in de gaten krijgt dat wij als gelovigen echt vrij zijn, dan zeggen ze, ja, maar dat kan toch niet? Er moet toch enige organisatie, er moet toch tucht zijn. Waar blijft dan de tucht in de gemeente, zei de broeder, wiens naam ik altijd netjes inslik. Er moet toch tucht zijn. Waar blijft dan de tucht in de gemeente enzovoorts? Moet toch al gereguleerd zijn allemaal. En daar hadden we het vorige keer ook al over, herinner ik mij ineens. Over de statuten van een evangelische gemeente, weet u nog, hebben we het over gehad even. Over dat pak A4'tjes enzovoorts. Erwin Vos had er nog commentaar op, want die wist ervan. Maar ja, die was het ook kwijt, gelukkig. Dus hoe dan ook, ja, daar gaat het altijd. Men wil ons inpakken. Zodat we weer in een organisatie komen en in een bond of een unie of een ecumene enzovoorts. Maar dat is niet de bedoeling. Maar dat is wel wat hier wordt uitgebeeld. Dat is dat gouden kalf. Gezellig met elkaar eten en drinken en daarna spelletjes doen. Ik denk altijd dat ze toen gingen sjoelen. Maar noemen ze een christelijke sport, sjoelen van oudsher. Doen ze dat nog? Geloof wel, hè? Ja. Nou ja. Want kaarten mag niet, dus dan moet je sjoelen. Dus. Nou ja. En toen sprak de Heer, het woord sjoel vind ik altijd, ik weet niet waar het vandaan komt, maar sjoel, dat is de synagoge. Het echte Joodse woord, Jiddische woord voor wat in het Grieks synagoge heet, dat is de sjoel. Het is ons woord school natuurlijk, maar sjoel, waar dat woord vandaan komt, dat weet ik niet. Zoeken we nog eens op. Goed, en toen sprak de Heer tot Mozes, vers 7... Tot zover was, ga heen, klim af. Klim op ken ik, maar klim af, ik vind het wel mooi. Klim af. Want uw volk, dat gij, let op dat de Heer afstand neemt. Zo van, het is mijn volk niet, dus het is jouw volk. Ja. Maar goed. En daarna komt Mozes aan het woord en die spreekt tot de Heer en zegt, Heer, het is uw volk. Waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, zegt Mozes in vers 11. Ik vind hem wel aardig. Maar de Heer neemt er toch heus afstand van. Ga heen, Kleemaf, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En zij zijn haast, of namelijk zij zijn haast, dat wil zeggen haastig, plotseling betekent het, dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Dus je haast leest, of haastig in de Bijbel, heeft altijd de betekenis van plotseling. Eensklaps heet dat. Zij zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich, dat wil zeggen, ze hebben voor zichzelf, dat had ook gewoon kunnen staan, ze hebben een gegoten kalf gemaakt, maar ze hebben zich voor zichzelf. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt en zij hebben zich voor hetzelfde gebogen. En bedenk dan dat het gieten van een kalf in zichzelf alweer een beperking inhoudt, want het zaakje moet gegoten worden in een vorm. Het is de afwerking, het is het kleiner maken, het is het omhullen, het is het afkalven, het is de cirkel, het is bij elkaar houden, spul. En voor dat doel wordt religie tot vandaag gebruikt. Er zijn heel veel mensen die kunt in het christendom niet meer vinden. En waar kom je ze dan dus tegen? Nou, laatstelijk dus in de islam. Boeddhisme is ook heel populair, maar dat weet u langzamerhand ook. Men heeft het ineens over het karma en allerlei vreemde uitdrukkingen die wij nog nooit in de Bijbel gelezen hebben. Waarom moeten ze dat dan zo nodig? Ja, omdat ze toch ergens bij willen horen, een soort afgerond beeld willen hebben, een soort gecompleteerde levens- of wereldbeschouwing willen hebben, die ze beschouwen als hun eigen wereld enzovoorts. Er blijft altijd een beperking en het is religie, het is wet. Nou goed. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen. Ze hebben het zelf gemaakt en ze knillen ervoor, voor hun eigen werk. Wat een dwaasheid. En hebben eraan geofferd, aan iets wat ze zelf gemaakt hebben. En ze hebben gezegd, dit zijn uw goden. Nou ja, dit is uw God, Elohim. Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypte land uitgevoerd hebben. Het is dus de herhaling van wat we eerder tegenkwamen. En dan verder zei de Heer tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Dat wil zeggen, het wil zich niet buigen, kan zich niet onderwerpen. Want hardnekkig wil zeggen dat het niet wil buigen voor de Heer. Eigenwijs volk. Het is een hardnekkig volk. En nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren. De Heer zegt, weet je wat, ik zal het uitroeien en zo zal ik u tot groot volk maken. Of dat kon, of dat mogelijk was, ja, technisch blijkbaar wel, de Heer kan zoiets doen. Of de Heer dan trouw blijft aan zijn beloften, is nog maar de vraag. Als het gaat over uw zaad na u en ik zal u tot groot volk maken, gezegd door Abraham, Isaac en Jacob, dat dan nog steeds, want dan is Mozes daar de erfgenaam van, als afstammeling van Abraham, Isaac en Jacob. En dat zou dus kunnen. De Heer heeft dat eerder gedaan met de hele mensheid, een oordeel gebracht over de wereld der goddelozen. En toen bleef alleen Noach en zijn zonen over. En via Noach is opnieuw de aarde vervuld geworden. Het kan. Je kunt alleen afvragen, hoe zit het dan met de eventuele beloften die gedaan zijn? Ik zeg eventuele beloften. Oké, de uitspraken die gedaan zijn over Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issachar, Jozef, Zebulon, Benjamin, wie het maar waren allemaal, over de stammen van Israël, want die hebben we dan toch ook nog. En Levi, Mozes was natuurlijk slechts uit de stam van Levi. Dus ja, het is hypothetisch dat dat zo gebeuren. Ik zal u tot groot volk maken. Maar wat er dan gebeurt is dat Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijns Gods. Hij sprak tot God dus. En hij zeide, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, het welk gij met grote krachten met de sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Meent u dat de discussie staat wie het eigenlijk was die Israël heeft uitgeleid uit Egypte? Was het nou de Heer? Of was het het gouden kalf? Of was het Mozes? En via Mozes weer de vraag, of toch de Heer? Mozes zegt, gij hebt het volk uitgeleid. Enzovoort. Maar daar gaat het om, hè? Hoe is dat gebeurd? Want God is die God van Israël. Niet alleen van Abraham, Isaac en Jacob, maar hij is de God van Israël. Hij heeft het volk verwekt. En de mens is geneigd om daar een andere oorzaak of een andere veroorzaker bij aan te duiden. Maar het is en blijft toch gewoon dat volk dat God zichzelf verwekt heeft. En de gedachte van Mozes, de woorden van Mozes, impliceerde: Heer, het is uw volk, u hebt het beloofd, u hebt het uitgeleid. En dus, ja, het is uw verantwoordelijkheid. En de Heer doet er dus ook wat aan, hè. Waarom zouden de Egyptenaars, dit is een goed argument dit hoor, dit is een prachtig argument. Waarom zouden de Egyptenaars spreken zeggen, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd omdat hij hen doodde op de bergen en omdat hij hen vernielde van de aardbodem. Dat is een vreemde God. Wie wilde zo'n God? Kortom, het zou niet strekken tot eer en heerlijkheid van de Heere God als zij nu een dergelijk oordeel over het volk zal brengen. En dat wordt een centraal thema, ook later in de Bijbel, wanneer het aangehaald wordt, dat de Heer zegt, ik zal u terugverzamelen, ik zal u redden, ik zal u weer brengen in het land. Maar, zegt hij, denk maar niet dat het om uwentwil is. Want het is om mijnentwil dat ik het doe, zegt de Heer. Ik weet wel, die dingen worden ook omgedraaid in onze dagen. Bij gebrek aan kennis van de Bijbel kan dat. De gedachte heeft post gevat, ook in kringen die zich evangelisch noemen, dat de Heer het allemaal doet om ons het wil. Want wij zijn zulke aardige mensen. God heeft ons lief, er moet toch een reden voor zijn dat hij ons lief heeft, nietwaar? Moet er toch iets goeds in ons zitten, enzovoorts. En we zijn een pareltje aan zijn kroon, of wat wij maar zijn dan, of zo, hè. En wij mogen er in ieder geval zijn. Dat is dan ook wel weer aardig om dat te horen als kind. Dat je, toch? En de Heer doet het allemaal voor ons. Had ik Schuller al genoemd? Nee, oké. De Heer doet het allemaal voor ons. Nee, zegt de Heer, ik doe het niet voor u, ik doe het voor mezelf. Want dat is de essentie van heel de geschiedenis en dus van de heilsgeschiedenis. God staat ter discussie. Of God wel die rechtvaardige God is. Of God eigenlijk wel God is. Of de een of andere charlatan die wat rommelt met de materie. En hier en daar dingen maakt en dan weer vernietigt. En niet weet wat hij wil. En die omgepraat kan worden. En die je om moet kopen of lobbyen met, door het brengen van offers. Of zijn naam aan te roepen of juist niet aan te roepen. Dus de Joodse variant. Juist niet de naam des Heeren aan te roepen. Want het is verboden daar in die kringen. Over absurditeiten gesproken. Maar goed. Weet u wel, de Heer zegt, nee, ik doe het om mezelf. Het gaat om mijn naam, het gaat om mijn heerlijkheid. En ik zal demonstreren dat ik te vertrouwen ben en dat ik doe wat ik beloofd heb. Jullie hebben het er niet nagemaakt, het is niet dankzij jullie, maar ondanks jullie. Waarbij God aan de ene kant demonstreert rechtvaardig te zijn, omdat hij zich houdt aan zijn woord. En dus aan het recht, want dat is, het woord van God is recht per definitie. En tegelijkertijd is hij die genadige en barmhartige God die doet wat hij beloofd heeft, ondanks het feit dat de mens het in ieder geval niet verdiend heeft en wij ook niet. Heb u die nog? Gaat om hem. En dat is wat Mozes ook in zijn gebed tot de Heer zegt, dat het om hem gaat, om de Heer zelf namelijk. En de Heer geeft gehoor aan het gebed van Mozes. Nou ja, dan heb je iets om over na te denken. Het betekent dat waar wij ons conformeren aan het woord van God, aan het werk God en het plan van God enzovoorts, daar maakt hij ons deelgenoot aan van en geeft hij ons daarin een plaats. En daar waar wij bidden tot God, zou dat eigenlijk altijd moeten zijn, terwijl we ons beroepen op wat God beloofd heeft, op de beloften Gods. Want ook dan onderwerpen wij ons aan het woord van God en aan de wil van God uiteraard. En dat is de essentie van het verhaal. En het idee dat God te manipuleren valt enzovoort, dat is gewoon heidense godsdienst, heidense religie, waar men het moet doen met zelfgemaakte goden. Maar ik hoop dat, mag toch aannemen dat uw God niet door u gemaakt is, toch? En daarom presenteert God zich als, ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Het is allemaal het werk mijner handen, ook gij, mijn volk, het werk mijner handen. Ik heb u verwekt, ik heb u geboren doen worden uit Egypte en wat het maar was allemaal. En hij is dus degene aan wie men zich zou onderwerpen. En daar waar wij targets, doelen moeten hebben, kennelijk in onze levens, omdat dat nou eenmaal in onze natuur zit, een beter doel dan dit bestaat niet, namelijk onze levens te mogen wijden aan hem. En daar willen wij hem voor danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat wij in alle vrijmoedigheid, vrij en moedig, tot u mogen komen en mogen knielen voor uw aangezichten, voor de troon der genade, om ons te stellen onder uw wil, opdat uw naam in ons zal worden grootgemaakt. En dus opdat uw werk ook in ons voltooid zou mogen worden, dat goede werk wat u in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen, en dat u zou voleindigen tot op de dag van Christus. Wij danken u voor dat geweldige voorrecht dat wij de wereld als het ware de rug mogen toekeren om tot u te komen en te leven vervolgens bewust in afhankelijkheid van u, omgeven door een vijandige wereld weliswaar, maar niet te win, aanzittend in overdrachtelijke zin aan uw tafel. We danken u daarom dat wij mogen en kunnen leven in gemeenschap met u en daarmee ook in gemeenschap met elkaar en daarmee tot verheerlijking van uw naam. Wij danken u dat we vanavond hier mochten zijn om ons door u en door uw woord en door deze oude geschiedenissen te laten onderwijzen, opdat wij onze hoop en verwachting zeker zouden stellen op die God die ons geroepen heeft uit deze verderfelijke wereld, die ons geroepen heeft om te komen buiten de lege plaats en ons te melden bij onze heiland, onze zaligmaker, onze verlosser, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, om van hem te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Daarom op grond van uw beloften vragen wij u, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.